Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Welkom allemaal bij Space Cowboys nummer 133. We moesten het weer even checken, zoals gebruikelijk. En we nemen vandaag op met Luc van den Belen.
Hoi.
En we nemen vandaag op met Marieke.
Hoi.
Welkom. En mijn naam is Michel van Baal. Wat hebben jullie meegenomen, Luc? Wat is jouw, geef het nieuws nog niet helemaal weg, eerste onderwerp?
Nou, ESA gaat het anders aanpakken.
Oh, nou, ik ben heel benieuwd. Gaan we het zo over hebben. Marieke?
Nou, met Euclid ging dat in elk geval al redelijk goed. Euclid is die ruimtetelescoop en ja. Die had nieuws gisteren. En het heelal is sowieso erg druk de laatste tijd. Maar ik zag dat er ook heel veel ruimtevaartonderwerpen voorbij gaan komen. Dus het komt goed vandaag.
Nou, we gaan maar tussen. Ja.
Mag je zo meteen uitgebreid vertellen. En aangezien uit al ons luisteronderzoek blijkt dat u veel nieuws wilt over raketten, heb ik uiteraard een raketonderwerp meegenomen. En dat is de eerste lancering van Vulcan in Amerika. Want die komt eraan en daar valt ook het nodige over te vertellen. Maar laten we beginnen dan, Marieke, met het hete nieuws. Want Euclid was veel in de media momenteel.
Ja. Met name in Amerika gisteren.
Oké.
Okay. Ja, nou, Euclid is begin juli gelanceerd op een Falcon 9 vanuit Californië, vanuit Florida uiteraard. Ja. In een van de vorige afleveringen hebben we het uitgebreid gehad over die eerste testfoto's.
Ja.
Maar gisteren zijn de eerste 5 echte astronomische beelden gepresenteerd. Ik denk dat ik daar straks nog wel even iets meer over vertel. Maar het is in ieder geval leuk om nu alvast even te vertellen dat het op de voorpagina van de New York Times, et cetera, kwam. En dat is best bijzonder voor een Europese telescoop. Wel met zeker, bijdrage van NASA. Ja. Maar...
En waar zat dat in? Je mag hem ook meteen doen hoor. Wat mij betreft. Waar zat dat in? Waren de foto's bijzonder?
Ze zijn sowieso spectaculair.
Ja.
En wat er eigenlijk nooit zo vaak gebeurt met ESA-nieuws, is dat het van tevoren onder embargo verspreid wordt.
Ah, okay.
Ook in Amerika.
Ja.
En dat heeft voordelen en nadelen. Daar is deze podcast niet voor om over dat soort embargo-regelingen te praten. Maar in dit geval heeft dat dus wereldwijd goed gewerkt.
Mm-hmm.
In Nederland wat minder, hoewel er wel een hele mooie pagina in de Volkskrant stond vandaag.
Ja, heb het aan alle kanten gezien. Maar dat roept er al bij mij al de vraag op, want het nieuws is dan, ze zijn nog mooier dan we hadden verwacht. Dat voelt voor mij altijd een beetje als een standaard riedeltje.
Ja, maar ik denk dat we eerst naar de ruimtevaart gaan. Dan ga ik straks wel even, gaan we het even hebben over waarom die beelden nou zo mooi zijn en wat nou het verschil is met de web. Hè? We hebben een kijkersvraag in de app gehad hierover. Dus,
komen wij daar straks op terug. Oké. Okay. Wil jij... je eerste onderwerp doet dan.
Ja, ESA heeft afgelopen 6 november een Space Summit gehad in Toulouse. Mm-hmm. Vergadering van de 22 lidstaten. Het gaat dan hier om de council, dus de vertegenwoordiging van alle landen. Elke 3 jaar is er zo ongeveer een... meeting on ministerial level. Ja. Dan worden er echt dingen afgehamerd. Er worden beslissingen genomen, budgetten toegekend. En,
ja, dat laatste vooral, ja. Dan wordt er geld boven bij de vis.
Ja,
maar
ja,
dat
inderdaad.
Idee, ja.
Dus, nou ja, goed. Het was ook te merken dat het nu niet over geld ging. Want er werd breedvoerig gefantaseerd over hoe het allemaal moet. Dan toch eventjes een klein stukje ESA zelf. De grote ESA-programma's worden betaald door inschrijvingen van de lidstaten. En dan is er een regeling die fair return wordt genoemd. Dat eigenlijk het geld wat een land besteedt aan het ESA-budget krijgen ze terug in de vorm van contracten voor hun industrie om allerlei ruimtetoestanden te gaan bouwen. Er was afgelopen jaar een rapport van een externe adviesgroep. En die zei van, ga nu eens een keertje voor de grote ambitie. Start een bemensbaar programma op. Dat is natuurlijk iets wat verschrikkelijk veel geld kost.
Maar een bemensbaar programma, dan bedoel je dat we Europa zijn eigen astronauten moet gaan lanceren?
Ja, precies. Dat zou dan een eigen ruimtevaartuig op, naar verwachting, een Ariane 6 of opvolger.
We noemen hem Hermes.
die geest die waart natuurlijk constant rond. We hebben deze hele riedel al eens gehad een kleine 30 jaar geleden. Dat is toen niet gelukt.
Was
Lees er alles over in mijn boek.
Ik wou zeggen, er schijnt niemand een boek over geschreven.
Ja, precies. Goed. Iedereen zal begrijpen, het kost miljarden om astronauten te lanceren. Grove schatting is dat het wel eens een verdubbeling van het budget zou vereisen. Wat nu al voor ESA op 7 miljard jaarlijks staat. Duitsland, wordt er in de wandelgangen gezegd, zou er niet erg gebrand op zijn. Die ziet het niet heel erg zitten.
Terwijl Duitsland in historisch gezien met vanuit de, nou ja, weet je, de landen hebben bepaalde voorkeuren voor programma's, was Duitsland altijd drijvende kracht bij bemande ruimtevaart. Waar Frankrijk dat bij raketten is, dat dingen die we niks, Ariane.
Precies.
Weet je wel, is Duitsland het altijd bij bemande ruimtevaart.
Ja, dus best verbazingwekkend. Aan de andere kant, weer eventjes teruggrijpend naar Hermes. Duitsland was op het eind ook niet meer heel erg enthousiast over dat geheel. Niettemin, gaat ESA het nu anders aanpakken, lijkt het. Die regel van fair return die staat heftig onder druk. Gaat waarschijnlijk ook voor een groot deel verdwijnen. En de opdracht van ESA is nu geworden aan de Europese industrie. Kom met voorstellen voor een capsule die vracht naar het ISS kan brengen en ook weer terug kan vervoeren naar aarde. En dan wel een zodanig ding dat dat op termijn aangepast zou kunnen worden om astronauten te gaan vervoeren. De Belgische krant De Standaard die omschreef het al als een zoektocht naar de Europese SpaceX. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. ESA heeft nu de houding van ja, laat maar wat zien. De bedoeling is dat er uiteindelijk twee industrieën daadwerkelijk iets gaan bouwen en een proefvlucht gaan maken.
Ja.
Dat zou al in 2028 moeten gebeuren. Dat is natuurlijk ook nogal ambitieus.
Nogal, ja.
Daarnaast, 2028, ISS gaat rond die tijd met pensioen. Alhoewel er weer steeds meer wordt gepraat van misschien toch wel tot na 2030. ESA heeft ook gezegd van ISS als prime bestemming. Maar het moet ook naar andere bestemmingen kunnen. Dan ga je dus denken aan commerciële ruimtestations. Die zijn er ook nog niet.
Nee.
En eventueel zelfs de maan. Daar zou misschien een rol in Artemis kunnen liggen. Er zijn op dit ogenblik drie kandidaat-industrieën in Europa. We hebben het in eerdere afleveringen hier allemaal eens over gehad. De NYX-capsule, NYX, voor de zorgvuldigheid, anders wordt het heel niks. Die is van de Exploration Company. Ja. SUSY, dat is die herbruikbare upper stage die voor Ariane 6 is bedacht door Ariane Group. Mm-hmm. En van de Rocket Factory Augsburg, de Argo. En die heeft als bijzonderheidje dat er een vrij kleine teruggecapsule zit die gebruik maakt van een opblaasbaar hitteschild.
Okay.
Dan weet ik niet of dat direct vertrouwenwekkend is om astronauten mee te laten terugkeren. Maar dat is nog wat anders.
Dit is allemaal nog even voor de gehoorde dingen die op papier bestaan, neem ik aan.
Het zijn al wel concepten die al een tijdje in ontwikkeling zijn. Ja. Dus het gunstige is dat ze niet vanaf nul hoeven te beginnen. Sterker nog, Argo zou in 2028 sowieso een eerste vlucht moeten maken. Vanuit het bedrijf is dat al eerder gecommuniceerd.
Als ik een vraag maar tussendoor mag stellen.
Tuurlijk.
Voor mij is deze aanvliegroute, hoewel die in Europa moeilijk is, weet je wel, omdat we met inderdaad zo verweven zijn met die geographical return regels. Ja. Weet je wel, dat de grote vraag is, wie gaat het dan financieren? Weet je wel, waarom dan?
Ja.
Hoe zitten die belangen dan in elkaar? Dat is in Europa nou eenmaal de historisch zo gegroeide best lastig te ontvlechten.
Ja.
Heb jij een idee waarom ze kiezen voor dit toch wel ambitieuze model van bemande, bemenste ruimtevaart, of in ieder geval de bevrachting daarvan, en niet voor andersoortige, meer mainstream aardbeswaartieplatform of zo?
Ja, ik kan me niet anders voorstellen. Het gevoel krijg ik de afgelopen paar jaar dat ESA eigenlijk ook gewoon een beetje een gevecht rond het imago aan het voeren is. We zijn natuurlijk historisch altijd toch een beetje achtergesteld geweest. We hebben heel succesvol een tijd lang een Europese lanceercapaciteit ontwikkeld. Ja. Ariane 4 en Ariane 5 gingen echt als een tierenlier. Er was een moment dat Ariane Spas inderdaad 50% van de commerciële lanceermarkt in handen had. Ik denk dat er nog wel eens mensen zijn die nou maar tranen in de ogen aan terugdenken.
Waaronder ik zelf.
Ja, precies. Maar wij zijn voor het in de ruimte brengen van Europese astronauten altijd afhankelijk geweest van anderen. Ja. Een heel aantal is met de shuttle gegaan. Flinke aantallen ook met de Soyuz. Maar ja, zelf kunnen we het maar niet. Nou ja. Wat dat betreft is er nu... Ja, we zitten gewoon voor de Europese ruimtevaart best een beetje in een pijnlijk tijdsgewricht. Want we zitten... Eigenlijk zonder lanceercapaciteit. Ariane 6.
Daar zou ik hem verwachten eigenlijk.
Ja, precies. Nou, dat is het tweede puntje van wat in de resolutie staat van deze summit. Aan de ene kant zegt de ESA van nee, we gaan vol voor Ariane 6 en Vega. Er wordt dan wel gezegd van nee, we gaan vooral Vega E. Daar gaan we heel erg op zitten. Dat is een ontwikkeling van de Vega C.
Vega C is de wat zwaardere variant van Vega, toch?
Ja, precies, inderdaad. Die één keer wel en één keer niet goed heeft gefunctioneerd. Dus daar wordt flink op ingezet. Maar het wordt direct duidelijk dat dit twee tussenpauzen worden. Want ESA vraagt ook aan de industrie... kom met concepten voor herbruikbare systemen. En ze gaan zelfs zo verder te zeggen van wij geven geen recept... wij vragen niet om een bepaalde capaciteit. We schrijven niet voor van daar moet zo groot zijn en dat kunnen lanceren. Kom maar met je voorstellen. Zodat er ook ruimte is voor die industrie om met potentieel andere klanten rekening te houden. Ja. Dus laat maar zien waar je mee komt. En dan gaan we kijken of we daar gebruik van gaan maken.
Dat is het model wat NASA de afgelopen 10, 20 jaar succesvol heeft omarmd. Op zichzelf. Ook nog wel ergens verbazend. Dat wordt dan vaak ook commercieel genoemd. Maar straks bij Vulcan kom ik er ook nog even op. Heel vaak is dat eigenlijk niet commercieel. Dat wil zeggen, de belastingbetaler betaalt het nog steeds. Maar het is meer een, wat jij zegt, weet je wel, bouw maar iets wat voldoet.
En dan krijg je de vrije markt.
Precies. Bouw maar een ding wat het kan. En dan ben ik bereid om ervoor te betalen, om het zo maar even te zeggen. Ja. En dat model werkt wel soepeler en waarschijnlijk ook goedkoper. Als je naar SpaceX kijkt, is het natuurlijk zeker waar.
Ja.
Maar ESA heeft best een achterstand opgelopen.
Ja. Nou ja, zeker. En daarbij, de Europese industrie is dit niet gewend.
Nee, dat klopt.
En het is
in de geo-return-regel niet eerlijk. In de zin van...
Wat dat betreft... kijk, dat weet je net zo goed als ik. Die geo-return-regel is zo knellend geworden. En als je er goed over nadenkt... Ja, qua financiën wel eerlijk, maar zo ontzettend onlogisch.
Ja, maar eigenlijk was die al best wel lang moeilijk houdbaar. Omdat daar de realiteit ook is. Weet je, dat heel veel van die bedrijven zijn door schaalvergroting allemaal Europees geworden. Weet je. Dus er zijn een paar hele grote Europese bedrijven waarbij je eigenlijk niet meer zo heel goed kan zien in welk land die dat geld wat je uitgeeft dan precies. Nou, Airbus heeft dan een vestiging in Nederland. Weet je, maar in feite gewoon heel grote Europese Airbus Space and Defense.
Ja, inderdaad.
Maar is het wel eerlijk om ESA en NASA zo te vergelijken? Want NASA is natuurlijk veel centraler gereguleerd en georganiseerd. Oh. ESA zijn gewoon de lidstaten. Ja. Dat speelt in de sterrenkunde ook. ESO, dat zijn de Europese sterrenkunde landen. Die willen alleen maar investeren als ze er geld voor terugkrijgen natuurlijk.
Ja, maar dat vergelijk ik niet helemaal gek hoor. Want in Amerika speelt hetzelfde op statenniveau ook. Weet je wel, dus de budget alleen op... bij de ESA heeft dan die ministerial waar je voor langjarig gecommitteerd budget bij elkaar krijgt. En NASA heeft het jaarlijks budget wat je elk jaar weer moet verdedigen. En soms betekent dat je hele rare keuzes moet maken, anders krijg je de stemmen niet bij elkaar. En daarom hebben we het vaak over gehad. Daar hebben we dat gedrocht wat SLS heet. Ja. Het Senate Launch System, zeg maar. Ja, alleen maar omdat de Senaat anders niet met het NASA-budget instemt. Ja. Ja. Dus in die zin is het niet, het is wel anders, maar in de dynamiek zitten hebben ze allebei hun rare... Alleen ja, ik heb ook het gevoel dat Europa in die zin in die ontwikkeling wel een achterstand heeft opgelopen. En het is wel goed dat ze, nou ja, in ieder geval hoopgevend, dat ze daar nu in ieder geval...
Ja, precies. Nou ja, wat dat betreft, het past ook wel een beetje in de tendens die je ook al een tijdje ziet, dat de rol die ESA 25 jaar geleden had... Ja. Die is niet onaangetast gebleven. Het is tegenwoordig veel meer de EU en ESA die samen een ruimtevaart... management vormen. Ja. Dus ja, misschien dat ESA toch langzamerhand meer de kant op gaat van een klant. Ja. En ja, bij welke industrie ze dan aankloppen. Ja, dat is maar net wat, wat het beste idee levert. Het wordt dus wel spannend van ja, die drie kandidaten die bestaan op papier, maar zijn die ook, hebben die trek in deze constructie? Ja. Om inderdaad zelf zo zwaar te moeten investeren voordat ze kans krijgen om, om het een en ander te laten vliegen.
Maar wat denk je zelf hoe realistisch het is?
Het is een lastige. Kijk, ik was een paar weken geleden ook totaal in verwarring door het bericht dat ESA ineens met Axiom in zee ging. Die hebben gewoon stoelen gekocht aan boord van Dragons om naar Space Station te vliegen. En toen had ik zoiets van, ja, dit ontkracht natuurlijk elke argument om te zeggen van, ja, maar goed, we moeten zelf onze astronauten kunnen lanceren. Nou,
waarom is dat wezenlijk anders dan de stoelen bij in Soyuz voor die wisselmissies die we vroeger altijd kochten, zeg maar?
Het is de timing. Kijk, die Soyuz-stoelen, dat is al historisch oud eigenlijk. ESA is eigenlijk bijna ingestapt op de nadagen van het Intercosmos programma. Ja. Maar nu, juist omdat eerst dat rapport er was waar ESA te horen kreeg van joh, bouw een eigen bemenste capaciteit. Daarna kwam dat contract met Axiom. Toen had ik inderdaad zoiets van ja, dit is wel heel gek. Ik denk zelfs dat we ons niet helemaal moeten blindstaren op alleen maar die Europese industrie. Eerder dit jaar is er een bezoek geweest van een hoge ESA-delegatie aan India. En India is natuurlijk ook bezig en gooit hier en daar best hoge ogen. Daar straks nog wat meer over. Dus ja, je zou ook niet gek moeten opkijken dat straks de Europese industrie misschien wel samenwerking met Israël gaat zoeken. Ja. En er zijn natuurlijk nog allerlei andere kruisbestuivingen bezig. Kijk, als je het hebt over een vrachtvaartuig wat naar ISS vliegt. Ja, dat hadden we een tijdje geleden. De ATV, die 5 keer uitstekend zijn werk heeft gedaan. Een afgeleide van de techniek is de service module van de nieuwe Orion geweest. Die Artemis-astronauten naar de maan moet gaan brengen. Ja. Airbus zit niet als main contractor in een van deze kandidaten. Dus
dat viel mij net al op, dynamische.
Kijk, ik heb zoiets van, ik heb redelijk wat vertrouwen. En het is puur buikgevoel. Dat gaat verder nergens over. Maar die Nix-capsule, dat zie ik wel gebeuren. En misschien als die gaan samenwerken met Airbus om daar het motorblok zeg maar voor te bouwen. Ja, kan je zelfs nog wel van wat recente technieken die waarschijnlijk nog wel aanwezig zijn gebruik maken.
Eens, maar dan moet je wel bereid zijn om upfront daar ook meteen een, zeg maar, want dat doet NASA wel, hè. Die zetten dit soort ontwikkelingen aan als launching customer dan ook meteen een zak geld tegenaan. Ja, weet je? Ja, dat moet je dan wel bereid zijn om te doen, want anders gaan ze dat momentum niet krijgen.
Nee, precies.
Nog even historische context, zeg maar. Want het grappige is, er is één poot van ESA die nog, in mijn beleving, nou ja, dat is Euclid, toe komen er straks op de science poot, weet je wel. Los van het feit dat daar ook altijd geld tekort is, weet je, maar die bloeit nog steeds als nooit tevoren, bij wijze van spreken, uit de tijd van, nou ja, ooit is ESA ontstaan uit twee organisaties. Je had ESRO, die deed science, dat bestaat eigenlijk nog steeds. Ja. Science heeft geen geographical return. Nee. Weet je, daar gelden die, dat is gewoon, je moet meebetalen naar ratio van de omvang van je economie en that's it, weet je wel. Al die andere poten hebben dat allemaal wel. Die andere poot was Eldo, waar Ariane uit voortgekomen is. Nou, die organisatie was een flop, maar uiteindelijk heeft een tijdje wel gefunctioneerd. En bij al die andere domeinen heb ik ook een beetje het gevoel van, ja, als je die geographical return loslaat en ESA schakelt niet, dan loop je een grote kans dat de Europese Unie het gewoon gaat overnemen. Ja. Wat eigenlijk bij aardobservatie al een beetje aan het gebeuren was. Dat je ziet dat de Europese Unie het dan maar gaat doen. Ja, en de Europese Unie heeft dit probleem niet. En die kunnen gewoon zeggen van, jij bent de beste partij, we hebben het Europese aanbesteden even plat gezegd, dan gaat het maar doen.
Precies. Nou ja,
ze moeten wel.
Ja, ik zie ook echt gewoon wel de verschuiving plaatsvinden dat ESA uiteindelijk veel meer op science zal gaan zitten dan het ontwikkelen van ruimtevaarttechnologie. Ik denk dat het ook veel gezonder is om dat lekker bij de mensen te laten die dat het beste kunnen. En dat is gewoon de industrie.
Ja, en dat, nou ja, dat wordt een interessante.
Ja.
Maar even één tussen dingetje, weet je, als we toch even historisch gaan. Waarom is er, is dat intussen in mijn achterhoofd even na te denken, waarom Duitsland eigenlijk het drijvende kracht van de bemande ruimtevaart is. Hè? Dus alle landen hebben zo'n beetje hun eigen. Nederland is een heel groot aardobservatieland.
Ja.
Weet je, en die komt voort uit het feit dat we vroeger heel goed waren met telescopen. We komen er straks op. Kijk naar Marieke.
Bruggetjes genoeg.
Ja, precies. Je mag het allemaal niet maken. Nee, telescopen die naar boven kijken en die kun je ook omdraaien en heb je aardobservatie. Weet je, dat is dezelfde technologie. Dus daar is Nederland groot in. Duitsland was altijd een groot bemande ruimtevaartland. En ik vermoed dat dat ook te maken heeft met de splitsing van de DDR en de Bondsrepubliek. Waar de DDR met Sigmund Jain, weet je nog?
Ja.
De film, hoe heet het? Goodbye Lenin, voor je niet kent. Kijk die film.
Ja.
Hij is nog gevraagd om daar zelf in te spelen. Heeft hij geweigerd. Hij wilde niet spelen dat hij aan laag wal geraakt was. Want dan was hij niet. Oh,
ja. Ze hebben wel een acteur gekozen die erg op hem leek.
Dus, ja, nee, ja, zeker. Maar die hadden natuurlijk de DDR. Zat natuurlijk in dat Russische programma al heel vroeg. Weet je? En de Bondsrepubliek niet. Weet je? Dus in die hoedanigheid, weet je, is het soort van logisch dat die... Ja, die drijvende kracht uit Duitsland kwam. Want ja, die hadden in die, nou ja, ook in dat eenwordingsproces dan natuurlijk belang bij.
Ja, ja, zeker.
Overigens nog ooit met de West-Duitse astronaut
Ulf Merbold.
Ulf Merbold in Duitsland geweest. En toen werden we bijna aangereden in Berlijn. Omdat hij gewoon overstak op door een rood stoplicht.
Och, een
raampje open.
Ja.
En iemand sprak: "Herr Merbold, u loopt door rood." Die man was daar wel vrij bekend.
Ja, kennelijk.
Dus even te zijn.
Ja. Dus nou ja, goed, we zullen zien wat dit. Wat dit gaat worden. Ja. Volgend jaar staat er weer een Space Summit op de agenda. En vervolgens in 2025 een ministerial meeting.
Ja.
Dan moeten de knopen worden doorgehakt. En ja. Dan gaan we duimen. Ik wel in ieder geval.
Het worden spannende tijden.
Precies.
Waarvan akte. Wil je al naar Euclid of zal ik eerst even...
Nou, jij bent volgens mij de eindredacteur vandaag.
Ja, nou, ik heb zin in Euclid, dus...
Nou, Euclid, joh, ik vind het goed.
Vertel. Ja,
wat wil je weten?
Nou, vertel.
Ja. Nou, wij kregen in de app, in onze groepsapp, de vraag van... Hoe zit dat nou precies? Hè? We hadden toch al Hubble en toen kregen we Web en nu Euclid. En nu zijn het weer haarscherpe beelden en... Hoe zit dat nou precies? Want Euclid is toch veel kleiner dan Web bijvoorbeeld.
Ja, dus qua
spiegeldoorsnede.
Spiegel
klopt
klein,
ook. Ja. Hubble had een 2,4 meter spiegel. Web heeft een gesegmenteerde spiegel, hè, met allemaal van die delen van 6,5 meter. En Euclid maar 1,2 meter.
Ja, dus eigenlijk is het een relatief klein telescoopje.
Dus eigenlijk een relatief klein telescoop.
Ja.
Nou, ik heb uitgebreid gesproken met Koen Kuiken van de Sterrenwacht Leiden. En die is al jaren bezig met onderzoek naar de donkere materie. Eerst vanaf de grond, vanaf die VLT survey telescoop in Chili. Daar heeft hij grote surveys gedaan. Maar ja, dat liep tegen de grens aan natuurlijk vanwege de dampkring die een hoop details tegenhoudt. En die legde het als volgt uit. En toen dacht ik, ja, nou, dat is een hele, hele goede uitleg. Hij zei, we hadden Hubble. En nu hebben we twee opvolgers. Web en Euclid. Web heeft een niet zo groot beeldveld, maar kan wel heel diep en heel goed bijvoorbeeld naar verre sterrenstelsels kijken, naar de atmosferen van exoplaneten. Euclid heeft een gigantisch beeldveld.
Ja.
Die kan zo'n hele grote sterrenhoop, hè, dat is meer dan een volle maan, zeg maar, aan de sterrenhemel, in één keer fotograferen.
Eigenlijk is het de groothoeklens.
Eigenlijk wel.
Ja.
En Euclid is natuurlijk ontworpen om op jacht te gaan naar donkere materie, donkere energie. En wat Euclid daarvoor gaat doen is eigenlijk heel veel plaatjes nemen. Heel veel foto's maken aan de lopende band. En elk jaar komen al die data ook. Hè. Die komen natuurlijk dagelijks naar beneden. Maar die data releases die gebeuren pas als alles verwerkt is. Gaat 6 jaar lang dat doen. En ja, sterrenkundigen hopen natuurlijk dat er dan in ieder geval meer hints zijn waar we naar moeten zoeken als het bijvoorbeeld gaat om donkere materie.
En is Euclid dan ook eigenlijk meer de opvolger van Gaia dan de opvolger van Hubble?
Nee, of Gaia kijkt naar de Melkweg. Euclid kijkt natuurlijk naar ook hele...
Gaia was een soort van survey-telescoop die alles in kaart bracht. Maar dat was alleen
binnen
maar...
onze Melkweg.
Binnen
Euclid
Melkweg.
Gaat echt kosmologisch onderzoeken. Ja, die gaat de grote structuur van het heelal echt heel gedetailleerd in kaart brengen. En 1/3 van de hemel. Uh-huh. Miljarden verre sterrenstelsels. En even kijken, waar wilde ik nou heen? Het zat er helemaal in mijn hoofd.
Sorry dat ik je onderbrak. Ik was gewoon nieuwsgierig.
Ah, dat geeft niks. Ja. En uiteindelijk komt er gewoon een hele grote kaart van die sterrenhemel.
Ja.
En gisteren zijn dus de 5 beelden gepresenteerd. Een bolloop en een spiraalstelsel, een onregelmatig stelsel, Perseus, cluster van heel veel sterrenstelsels en de paardenkopnevel, die natuurlijk bekend beeld
van Hubble. Ja.
Ja, en wat Koen ook vertelde, hij zei ja, Hubble moest echt, weet ik veel hoeveel tijd naar zo'n nevel kijken. Hij zei, dit is in een uur gedaan.
Okay.
Uur kijken en dan heb je dit plaatje. En wat Euclid dan ook uniek maakt, is dat je kan maar blijven inzoomen, blijf scherp.
Ja, okay.
Dus dat is, er zit zoveel informatie in. Dus iedereen
waar,
is...
waar zit dat dan in, dat hij dat sneller kan? Is het een betere sensor? Of hoe,
ja, dat zit dat... gewoon in de Hubble natuurlijk. Die doet het al jaartje is... 30. Dat is gewoon een verouderde technologie. Euclid is veel beter. En die breekt groothoek camera, zeg maar.
Ja.
Het brede blikveld.
Ja.
Dat is ook belangrijk. Ja, wat zal ik er nog meer over vertellen?
Nou, ja kijk, nou,
ik heb dan toch een kritische vraag.
Ja, natuurlijk. Ja.
Zijn wij hier.
Oké, okay, je hebt een groothoek. Je ziet heel veel tegelijkertijd. Maar wat is dan het voordeel? Want uiteindelijk, als je veel plaatjes met web maakt en die aan elkaar plakt, heb je toch hetzelfde?
Maar web is niet ontworpen om een survey, een overzicht te maken, okay, zeg maar, om een kaart te maken. Web is echt ontworpen
om objecten.
Er zijn heel veel teams die al die instrumenten van web gebruiken om heel specifiek naar speciale dingen te kijken. En dat is niet de grote schaalstructuur van het heelal in kaart brengen.
Nee. Okay.
Eigenlijk is Euclid, die gaat goed samenwerken met de LSST. Dat heet nu Vera Rubin Telescoop. Die is in aanbouw in het noorden van Chili. En dat is ook zo'n survey-telescoop die naar diezelfde dingen gaat kijken, maar vanaf de grond. Okay. Die kan nog veel scherper kijken, maar ja, dampkring dus.
Ja. Ja.
En waarschijnlijk wordt dat echt complementair.
Nou, ik kan me ook wel voor. Ik weet het niet helemaal precies, maar ik denk dat als web, zeg maar, noem eens wat, een exoplaneet in beeld neemt, dat het stukje van de hemel wat je pakt zo krankzinnig klein is, weet je, dat het helemaal niet te doen is om alles aan elkaar te plakken, weet je. Het is inderdaad volgens mij een hele extreme inzoom waarmee je één specifiek detailje zoekt, terwijl dit het grote plaatje proberen te krijgen.
Dus een derde van de hemel in kaart brengen. Dat is zijn taak.
Ja, mijn en waarom een derde trouwens? Omdat je staat te maken met...
Ja, dat heeft ook mee te maken dat je natuurlijk niet door de melkweg heen kan kijken.
Oh ja.
Dat is al een heel stuk wat afvalt.
Wel een van die foto's, daar was ik nog nieuwsgierig naar. Daar werd van gezegd van ja, dit is iets wat achter de heldere het stuk van de melkweg zit. Maar dat had ze toch in kaart gebracht of zo.
Ja, dat kan natuurlijk. Hè, want door de nabij infrarood kun je echt gewoon ook door dat stof en door die dingen heen kijken. En dan zie je in het optisch zie je niks. Want dan is het gewoon... Als je naar de Melkweg kijkt op het zuidelijke halfrond, dan zie je gewoon eigenlijk donkere vlekken. Ja, daar zit al dat stof. Maar in dat stof worden nieuwe sterren geboren. En daar met die instellingen en die instrumenten die Euclid heeft, kun je dat...
Ja, maar het gaat dus eigenlijk om de sterrenstelsels die daar weer achter liggen, zeg maar.
Ja.
Dus eigenlijk zit onze eigen melkweg zit gewoon in de weg. Die zou eigenlijk liefst voor Euclid liever gewoon even
handig zijn,
even weg met dat ding. Ja, precies.
Ja, en het is natuurlijk... Ja. Ja,
we kunnen natuurlijk even wachten tot we een rondje hebben gedraaid rondom de kern. Dan kunnen we een andere kant zien.
Dan wachten we daar.
Het is natuurlijk wel spannend, hè, wat er over 6 jaar dan wel bekend is over donkere materie.
Ja.
Dat is gewoon 95% van het heelal kennen we niet. 5% is zichtbare materie. Dus...
Ja, en je weet bij dit soort dingen ook altijd niet wat er... Daar komt altijd een onverwachte ontdekking uit... waarvan je van tevoren niet had bedacht dat was bij
dat is wat de wetenschap zo mooi maakt.
Ja, nee, dat zijn altijd de leukste inderdaad.
Ja. Ja.
Nou ja, er was... begreep ik uit de berichtgeving, weet je, dat het beter was dan ze hadden verwacht. En dan zo'n beetje flauw vraag, maar is het een gebbetje? Waren ze echt blij?
Er waren een paar probleempjes. Er was een strooilichtprobleempje en nog wat andere dingen. Dat strooilichtprobleem is opgelost door om iets te verplaatsen. Dus dat licht niet meer binnenkomt. En dat andere probleem, dat is ook opgelost. Dat was iets met de richt... Jij weet die termen beter, hoe zo'n ruimtetelescoop...
Ja, daar van mij ik heb het niet scherp, maar in een eerdere podcast een keer over gehad... dat er iets was met...
Ja, maar dat is met nieuwe software ook opgelost.
Maar
dat is natuurlijk op de tekentafel denk je van... nou, zo moet het worden. Maar dan is het gewoon toch gewoon spannend hoe het dan uiteindelijk wordt. En dit is gewoon eigenlijk... Nou ja, iedereen die ik erover gesproken heb de afgelopen weken... die zegt, dit is echt ongelooflijk en nog veel... imposanter dan we hadden gehoopt.
Ja, terwijl in mijn beleving, weet je, voor het draagvlak zijn mooie plaatjes belangrijk. Ja. Hè? Maar uiteindelijk voor die astronomen hoeven de plaatjes niet mooi te wezen. Weet je? Het gaat natuurlijk wel om de statistische data die eruit dat ding komt.
Maar dat maakt het wel. Ik vond dat we in de. Mag ik iets over de communicatie vertellen?
Ja,
hoort niet in deze podcast.
Ja, maar hou het kort, want anders word ik enthousiast.
De hele nadruk lag nu wel op dat die plaatjes zo mooi zijn. Terwijl ik denk, dat horen we altijd al. Dus waarom gewoon nou niet meteen naar gewoon de kern van de zaak? En dat vond ik soms wel een beetje lastig de afgelopen week.
Dat snap je. Ja,
als het mijn telescoop was, had ik het denk ik iets anders aangepakt.
Ja, het werkt wel.
Ik bedoel, ESA heeft echt... We hebben wat afgevergaderd met alle... De communicatieteams van over de hele wereld. En ze hebben dat natuurlijk heel goed gedaan. Ja.
Goed.
Dus een felicitatie waard.
Ja, en het creëert wel draagvlak bij de man in de straat, zeg maar. Ja. Ja, en ESA is daar toch nog steeds van afhankelijk.
Zeker.
Totdat ze een heel ander businessmodel gaan...
We hebben het er net over gehad. Dit is in die zin blijft de wetenschap, zeg maar, toch wel het paradepaardje. Dat lekker doordraait. Dus dat in het zonnetje zit.
Wat de mensen dan weer niet mee krijgen, is natuurlijk, het is een ESA heeft die... telescoop gebouwd en gelanceerd met hulp van de industrie en alles. Maar het Euclid Consortium, dat zijn de wetenschappers, dat zijn er 2500 of zo, hè? Ja, 300 instituten, weet ik veel, voor landen.
Ja. Ja.
En dat is, dat weet eigenlijk niemand.
Nee.
Iedereen denkt zo, ESA, en daar zit dan een astronoom op een knop te drukken. Die teams zijn echt zo enorm groot, die naar al die aspecten gaan kijken. Ja, dus daar zijn ze heel veel jaren zoet mee.
Ja. Nou, dat zie je bij Gaia, weet je, die andere service. Dat ding is natuurlijk antiek intussen, weet je wel. Maar die missie is heel oud, maar je al lang klaar. Alleen je ziet nog steeds wetenschappelijke publicaties komen.
Is nog lang niet klaar. Herschel bedoel je?
Dan haal ik ze door. Maar in ieder geval, wat in het algemene gezegd, dit is een heel jaren nog nadat die telescopen eigenlijk uitgezet zijn, zie je nog.
Ja, dat ging op voor Herschel bijvoorbeeld. Ja. Maar Gaia die krijgt nog twee grote data releases de komende jaren. Hè?
Ik neem het terug. Ja. Dat ELTA jarenlang, die het werk van die astronomen heeft, jarenlang, zeg maar, gaat dat natuurlijk doen.
Is mijn buikgevoel goed dat dit misschien wel de geweldigste tijd is van de afgelopen decennia om astronoom te zijn met Webb en Euclid?
Het gaat maar door. Echt ook dat MIRI-instrument, daar heeft Nederland dan het meeste nog mee te maken op Webb, is een van de vier instrumenten. Nou, het is echt, ik kan het niet meer bijhouden.
Ik haal het ook weer de waarde, blijkt. Maar misschien dat het over 10 jaar nog beter is. Dat weet je natuurlijk niet. Oké, nog iets anders over Euclid?
Ik had nog iets opgezocht over de kleuren, maar dat is een heel ingewikkeld verhaal. Dus dat zullen we een keer voor een speciale aflevering moeilijke dingen bewaren.
Ja, volgens mij hadden wij deze deskundige ook nog op het lijstje staan om misschien een keer te laten langskomen.
Okay.
Dan kunnen we die vragen.
Het is wel heel leuk, want dat is interessant.
Nee, dan kunnen we
maar alles, zeg maar, die kleuren die je ziet op die plaatjes en die gekke spikes, daar zit allemaal een verhaal achter.
Waarom?
Dat zijn natuurlijk niet echte kleuren, want je eigen ogen zouden dit helemaal niet kunnen zien.
Ja. Nee.
Maar er is goed over nagedacht. En als je een blauwe ster ziet, dan weet je, of een blauw ding is, dan weet je dat hij heet is. Als je iets rood ziet, dan weet je dat het bijvoorbeeld heel ver weg is.
Ja, precies. Ja. En die spikes hebben volgens mij te maken met
dat heeft te maken met optiek.
Met de optiek.
Dus dat
soms zijn er vier, soms zijn er zes. Dat hangt van de spiegel.
Ja, en je ziet ook op een paar van die foto's hele gekke, een soort blauwe vlekjes. En toen ik ze voor het eerst zag vorige week, toen dacht ik, wat is dat? Maar ik las ergens dat echt optische spoken zijn. Zeg maar. Dat zit ook gewoon in de
spiegels.
In de spiegel en zo,
Dat herken je wel. Als je een foto maakt met tegenlicht, dan heb je dat ook altijd.
Ja.
Oké. Zal ik er een raket in gooien? Gewoon voor de fun of
we hebben al zo'n tijd in gehad.
Ik kan nooit genoeg raketnieuws hebben. Ik wilde het even hebben over de lancering van de Vulcan Centaur. Dat is ook al een ding wat we hebben er niet veel over gehad in de podcast. Maar een Amerikaanse raket die al best wel lang in ontwikkeling is. Hij had eigenlijk alweer, zoals dat gaat in 2020, had hij al gelanceerd moeten worden. Maar het ziet er nu naar uit dat hij op 24 december zijn eerste maiden flight gaat maken. Zijn nu bezig met begonnen aan de launchcampagne. En ook de payload, daar ga ik zo even over hebben, die is intussen in Florida aangekomen voor integratie. En waarom is dat ding van belang? Omdat het eigenlijk
In zekere zin is het een, nou ja, een beetje de Ariane 6 van de Verenigde Staten. Die problemen spelen daar ook, om het zo maar even te zeggen. Maar met een wezenlijk andere achtergrond. Dit is de United Launch Alliance. Dat waren die grote Amerikaanse bedrijven die bij elkaar gaan zitten. En op een gegeven moment hun kracht hebben gebundeld. En die hadden Delta en Atlas. En die moesten allebei met pensioen. De twee grote heavyweights van Amerika. En die kregen een opvolger. En die heette uiteindelijk Vulcan. Zoals dat dan gaat, een wedstrijdje onder het publiek. Ja. En de Star Trek fans hebben weer gewonnen. Ik vind het wel verwarrend, want de hoofdmotor van Ariane 5 is ook Vulcan. Dus het is, nou ja, ik vind het maar verwarrend. Vulcan Centaur, omdat Centaur daar een tweede trap is die er bovenop zit. En die is al eigenlijk heel, antiek is een groot woord. Dit is wel nummer 5, weet je wel. Ja. Maar Centaur heeft al volgens mij de eerste surveyor op de zachte landing op de maan gedaan. In 1971, wanneer was het? 71 of zo, ik weet niet precies. Dus dat is een stuk hardware wat al heel lang meegaat. Maar de basisraket is nieuw. En er zit een stukje geopolitiek onder. Want een van de ook redenen waarom dit moest, is dat die voorgangers waren nog afhankelijk van Russische technologie. Daar zat die RD-180 nog in, een Russische raketmotor. En deze draait op de beroemde BE-4 van Blue Origin. En dat, dus daar komt Blue Origin om de hoek, zeg maar. Ja. Alleen, dan vraag jij dan natuurlijk meteen, of een van jullie gaat nu vragen, is het ding dan ook herbruikbaar? Het antwoord is nee.
Helaas. Een klassieke raket.
Ja, het is dus, ze hebben wel plannen, maar het ziet er een beetje uit. Het voelt een beetje alsof het voor de bühne is. Weet je, dat, nou ja, in ieder geval, jij zei het inflatable re-entry. Dat zoiets hebben ze ook bedacht om alleen de hoofdmotoren en de avionics terug te krijgen. Maar of ze dat ook echt gaan doen, is maar de vraag. Ik heb het idee dat het vooral voor de PR is. Maar deze raket heeft een heel groot voordeel, en dat is klanten. Weet je, want waar Ariane 6 het echt van de commerciële markt moet hebben, weet je, en dus een moeilijke klantpositie heeft de ULA dat helemaal niet. Omdat zij voor een heel belangrijk deel op de Amerikaanse ruimtevaart draaien. Dus die hebben als belangrijkste klant Amerikaanse defensie. Dus echt maar even plat zegt, spionagesatellieten. En daar zeggen ze, kunnen ze ook met SpaceX. Maar heel verstandig, zeker gezien de wat onberekenbaarheid van de, zeg maar, eigenaar van SpaceX, zou ik me heel goed kunnen voorstellen dat je niet al je militaire belangen aan één kant wil hebben. Dus die hebben hun belangen gespreid. En heel veel opdrachten bij ULA zitten. Dus die Vulcan heeft een heel ander businessmodel. Weet je. Die gaat wel. Verder is het eigenlijk een heel klassieke raket. Bijna ouderwets, zou je willen zeggen. Behalve dan één ding, namelijk dat die BE-4 die draait op methaan. En als die straks gelanceerd wordt, dan is het. En als SpaceX hem niet voor is, en ik zie Musk toen in staat om dat wel even te proberen, dan wordt het wel de eerste methaanraket die daadwerkelijk in de ruimte terechtkomt. Want SpaceX draait natuurlijk ook met Starship op methaan.
Ja.
Maar die heeft de ruimte nog niet gehaald. Dus dan wordt het wel de eerste methaanraket die de ruimte haalt. Nou, voor de rest een beest. Het is gewoon een hele zware raket. Met een aantal boosters die je eromheen kan zetten. En een tweede trap. En hij moet op 24 december omhoog. En dan gaat hij omhoog met zo'n, ja, dat raakt aan jouw onderwerp, Luc, van net. Met een commerciële maanlander.
Ja.
En die heet, Peregrine. Ik hoop dat ik het goed uitspreek.
Peregrine, denk ik.
Ik moest het opzoeken, maar het is slecht valk. Peregrine Falcon is een slecht valk. En dat is een commerciële maanlander. En precies eigenlijk dit, hè, waar we het net ook over hadden. Amerika heeft gewoon gezegd, bouw maar een maanlander, verzin wat. Weet je, hij moet aan deze specs voldoen. En wij zetten er 14 instrumenten op. Die we gebruiken om te testen. En voor de rest mag je commercieel er instrumenten op zetten. Dus nou ja, ze maken dan niet zo heel veel bombarie over al die commerciële, zeg maar, hoe noem je dat, payload die dan hebben. Want als je goed gaat kijken wat die payload dan is, dan moet je denken, een of ander surfbedrijf stuurt een of andere bitcoin mee. Weet je al, dat soort dingen. Dus allemaal, we hadden het al een beetje, mogen we het over de PR hebben, van die, ja, wat ik toch een beetje als PR-gebbetjes, weet je, dat is het overgrote deel. Ja. En dat is ook altijd mijn gevoel hier een beetje bij. Ik geloof niet zo dat dit echt commercieel interessant is. Behalve voor dit soort dingen even. Ja,
ik geloof dat ze ook gewoon een goede camera erop hebben gezet. Zodat je straks live vanaf het oppervlak van de maan kan genieten.
Dus, ja. Nee, en voor de rest gewoon een aantal echt hardcore Amerikaanse NASA-instrumenten. Waarvan NASA het fijn vindt. En er zit ook een Europese afgeleide van de Rosetta-instrument in. Waarmee ze kunnen kijken naar de exosfeer van de maan. Zeg maar de dampkring tussen haakjes, zeg maar, wat zweeft er aan gas boven die maan. En dat is een Rosetta-instrument wat ze hebben verbouwd. Dus dat soort, ja, toch wel redelijke hardcore science zit erin. En die vond ik wel fascinerend. En het grappige is dat die launchkit van Astrobotics, dat is de maker van Peregrine. Daar zeggen ze helemaal niks over. En dat, dus ik denk dat die niet gaan lukken. Maar dat gaat over een Mexicaanse rover. En daar kon ik vrij weinig over vinden. En dat in de perskit staat alleen. Dat het will fly Colmena, the first Latin American scientific instrument to the surface of the moon. Dan denk je, ja, maar wat is het nou? Ja. Terwijl al die bitcoins staan uitgebreid beschreven, maar dit niet. En het idee is dat ze er een soort katapultje in hebben zitten. En die moet 6 schijfvormige zwermrobotjes op de maan gooien. Die dan met zichzelf elkaar moeten kunnen terugvinden op de maan. En dan als een zwermpje op die maan iets moeten gaan doen. Ik heb een heel kort video van 5 seconden ergens gevonden.
Wow.
Waarin je schijfjes ziet met wieltjes die dan over die maan crossen. Maar ik maak altijd even in de hoe lees je dit soort dingen uit de formulering in de perskit op, dat ze daar niet zo heel veel vertrouwen in hebben dat het gaat doen. Maar goed, ik vond het wel fascinerend als het werkt. Dat is natuurlijk wel heel leuk. Maar goed, die zit daar aan boord van Peregrine. Nou, ik ben heel benieuwd wat die
doet. Nou ja, Vulcan nummer 2 wordt ook spannend. Ja. Want die moet de eerste Dream Chaser in de ruimte gaan brengen. Een klein, een soort mini-shuttle zonder astronauten. Al een hele tijd in ontwikkeling, maar die is ook bedoeld om vracht te vervoeren naar ISS. En het grote voordeel is natuurlijk, je weet precies waar die gaat landen. Namelijk gewoon op de landingsschip van de Space Shuttle op Kennedy Space Center. Uiteindelijk, de eerste vlucht doen ze ergens in een woestijn om veiligheidsredenen. Maar dat is zeker wetenschappelijk interessant als je spullen naar beneden stuurt die een beetje zacht neer moeten komen. En waar een beetje tijdsdruk achter zit. Om ze snel in de laboratoria te hebben, is dat natuurlijk een mooi transportmiddel.
Ja, en het is een van de alternatieven, weet je, of wat we net ook al hadden, 2 opties. Weet je wil graag 2 opties om naar de ruimte te gaan. En deze is degene na Dragon, volgens mij, die niet echt lekker op gang komt, om het zo maar even te zeggen. Het zou wel mooi zijn als die er nog komt.
Ja.
Dit heet trouwens allebei CERT 1 en CERT 2, die lanceringen. Okay. Waarbij CERT staat voor certificering. Dat betekent in de praktijk vaak ook dat ze vaak gratis zijn, of in ieder geval relatief goedkoop voor de klant. In de categorie, als die ontploft, we beloven niks, om het maar even te zeggen. En dat moet ook, want de Defensie zegt natuurlijk, voordat wij onze hele dure spionagesatellieten, dan moet je ook echt denken, dat zijn die topklasse spionagesatellieten, zijn gewoon Hubble Space Telescope, maar dan de andere kant op.
Ja.
Weet je, die sturen we pas mee als we zeker weten dat je raketten doet. Ja. Zelf claimen ze dat die raket super betrouwbaar is. Want er bestaat uit heel veel onderdelen die al lang getest en uitgebreid gebruikt zijn bij lanceringen van Delta en Atlas. Maar ja, dan denkt iedereen met een beetje historisch besef die Ariane 501 nog mee heeft gemaakt, die ook heel betrouwbaar was, omdat er heel veel technologie van Ariane 4. En precies om die reden ging dat toen mis. Ja. Dus ik word daar altijd een beetje...
Ja, inderdaad. Ja. En VKC was ook gebaseerd op VK. En goed.
Ja, dat is...
Geen garantie.
Dat klinkt leuk, maar dat ik geloof daar helemaal niks van. Dus het wordt wel spannend of dat werkt en of dat ding dan ook daadwerkelijk op die maan gaat landen. Nou ja, daar gaan we dan...
En die 6 dingetjes uitspuugt.
Ik heb er een hard hoofd in.
Tot aan het launchpad,
precies. Ze hadden 1 probleem trouwens nog, en dat zat opmerkelijk genoeg in die Centaur. Want die trap, die ze al decennia gebruiken, weet je wel. Maar daar ging een test van mis, over vrij radicaal mis ook, ontplofte. En daar bleek dat de tank te dun was uitgevoerd. Dus ze hebben die tankwand, die hebben ze opnieuw moeten doen. En dat lijkt nu opgelost. Maar dat was ook los van het feit dat die motoren van Blue Origin veel vertraging hebben gehad, dat ook nog vertraging. Ze gaven een beetje de schuld aan de lander, in dat die de oorzaak was van de vertraging. Maar ja, ik denk eerlijk gezegd dat het wel goed uitkwam. Dat hij ook niet echt op schema zat. Maar zoals gezegd, 24 december, dan opent de launch window.
Precies. Dus er zijn een hele hoop ingenieurs die verschrikkelijk balen, want die zijn hun hele kerst kwijt.
Ja. De wetten van Michel van Baal zeggen dat het wel januari gaat worden.
Het is bijna Sinterklaas, Michel.
Oh ja. Nee, ik zet er geen schoenen op in.
Dit kan niet.
Ik zou bijna zeggen, ik eet mijn schoenen op als dit ding ook daadwerkelijk gaat landen zoals bedoeld. Maar dat, wie weet, valt het mee. Dus watch this space. We komen er vast nog een keer op terug. Maar Vulcan, Centaur en Peregrine.
Ja.
Next.
Nou, we gaan eventjes terug naar waar we het net over hadden bij ESA. Mm-hmm. India. Gooit natuurlijk best hoge ogen laatste tijd. Inderdaad een geslaagde maanlanding. En afgelopen 21 oktober ook weer een geslaagde test in de ontwikkeling naar Gaganyaan. Een bemenste capsule die ze in 2025 voor het eerst willen gaan lanceren. Ze zijn er al een hele tijd aan
dat
bezig.
Dat is dan in een baan om de aarde, neem ik aan.
Ja, precies.
Ja. Al die Eindiaanse missies qua naam, die lijken heel, voor mij, in ieder geval voor mijn perceptie, heel erg op elkaar.
Ja, inderdaad.
Het is allemaal
Gaganyaan. Het zijn allemaal Jaans. Dus nou ja, Indiaans. Ja. Zo werkt dat. Ja. Nou, ze zijn hier al best een tijdje mee bezig. En dat bijt ze nu ook een klein beetje in de staart. Omdat het toestel er nu weer zo anders uitziet dan een jaar of zes geleden. Dat een test met het ontsnappingssysteem, wat destijds vanaf het lanceerplatform is gedaan, overnieuw moet, omdat er hele nieuwe technologieën in zitten. 21 oktober gebruikten ze een heel klein raketje om een testmodel van de capsule tot op een kilometer of 10 hoogte te brengen. Vervolgens het ontsnappingssysteem te ontsteken, waardoor de capsule er vanaf werd getrokken. Ja. Nou, dan krijg je de hele sequentie van parachutjes die de grote parachutes eruit trekken, landing op zee en dat soort zaken. Dat is allemaal uitstekend gelukt. Zijn ze heel erg tevreden over. En in die euforie heeft premier Modi ook een paar opmerkelijke uitspraken gedaan. En ja, ik denk dat ze zichzelf een beetje voorbij kletsen zo langs mijn hand.
Oh. Dat is op zich opmerkelijk. Die hoek, dat meestal hoor je niet zoveel.
Nee, precies. Ja. Er werd nu gezegd van oké, er moeten nog een aantal testvluchten gaan plaatsvinden zonder astronauten. En vervolgens dan in 2025. Er werd al gezegd van er gaan er 3 Indiase burgers de ruimte in. Er wordt nu gezegd, ja, het kunnen er ook 1 of 2 zijn. Wordt niet zo heel erg duidelijk. De agenda is gelijk eventjes aangevuld met het jaartal 2035. Op dat moment wil India een ruimtestation van 20 ton in een baan om de aarde hebben. Op 400 kilometer hoogte. Waar astronauten dan 2 tot 3 weken kunnen verblijven. En 5 jaar daarna, in 2040, met mensen op de maan landen. Behoorlijk indrukwekkend. Goed, ze hebben grote stappen gemaakt de afgelopen tijd. Maar in 1 nieuwsbericht kwam toch een hele rare passage naar voren die weinig aandacht heeft gekregen. Afkomstig van de voorzitter van ISRO, zeg maar de Indiase NASA, Somanath. Dat de bemanningsmodule onder ontwikkeling is en wordt getest. Maar er is geen capaciteit in India om hem te bouwen. Ja. Daarvoor hebben we externe hulp nodig. En dat werk is op het ogenblik in uitvoer.
Oh.
Dan heb ik zoiets van, als je over 2 jaar je astronauten wil lanceren en je hebt nu dit probleem, ga je dat volgens mij niet helemaal redden.
Nee, dus dat lijkt me niet heel realistisch.
Ik weet niet of hier nu een
bovendien ligt dat in, volgens mij in dit soort landen waar ook een bepaalde mate van nationalisme, is niet helemaal een goede woord, maar het heeft met veel meer nationale trots te maken en enigszins met chauvinisme, is dit volgens mij politiek ook heel ingewikkeld. Dus ik ben benieuwd of dat überhaupt uitvoerbaar is in de praktijk.
Ja, nou ja, het is. Ik moet zeggen, ik ben nogal in verwarring hierover. Ik heb geen idee of het misschien toch een fout in vertaling is. En dat wordt gezegd van bepaalde subsystemen hebben we buitenlandse hulp voor nodig. Want ja, ze zijn al 5, 6 jaar met die capsule bezig. Er zijn al diverse testvluchten geweest. Er wordt getraind. Ja. Je kan hem alleen niet bouwen. Dat is nogal met elkaar in tegenspraak, volgens mij.
Zou ze gewoon naar Rusland hebben gekeken? Is dat.
Er werd zelfs iets gezegd van, we hebben inderdaad aan diverse potentiële partners zaken gevraagd, maar ze niet gekregen.
Nee.
Met de huidige politieke toestanden in de wereld, zeker wat Rusland betreft, kan ik me daar wel veel bij voorstellen dat het niet meer helemaal soepel loopt.
En zelfs zonder is het Russische ruimtevaartprogramma was sowieso in verval. Weet je, dat je afvraagt of ze dat nog wel kunnen. Weet je,
wat wel zeker lijkt is dat de eerste Indiase astronaut gewoon een Russisch ruimtepak heeft. Een paar jaar allemaal modellen en ontwikkelingen van eigen bodem. Ja. Maar uiteindelijk wordt het toch gewoon die witte sokkel.
Waar je niet in kan lopen.
Nee, waar je niet in kan lopen. En waar de kopietjes ook in China worden gebruikt.
Ja.
Nou ja, dus... Die potentiële problemen zijn best opmerkelijk. Zoals gezegd, India heeft de interesse gewekt van een Amerikaanse bouwer van een commercieel ruimtestation om het transport van astronauten te gaan verzorgen. Nou ja, ESA is bij ze op bezoek geweest en was ontzettend onder de indruk van alles. En dan heb je zo'n rare uitspraak van ja, we kunnen hem niet bouwen. Ja. Maar tegelijkertijd dan weer wel van ruimtestation.
Maar wel voor 2 jaar klaar. Ja.
Ja.
Maar ook over niet al te lange tijd verkiezingen toch in India. Dus
misschien ook nog mee te maken. Ja, nou ja, en eigenlijk het hele, dat hele Gaganyaan project was eigenlijk opgezet om inderdaad het zoveeljarig bestaan van de Indiase Democratische Staten te vieren. Inderdaad, ontzettend gepusht door Modi. Hij is kennelijk nogal fan van wat India in de ruimte doet. En die wil dat breed uitmeten en daar een mooi sier mee maken. Maar nou ja, ga het maar waarmaken.
Zeker waar. Maar uiteindelijk is ik ben op weg naar een bruggetje. Nou, uiteindelijk is het dus natuurlijk wel de bedoeling omdat ook India de maan bereikt, om het zo maar even te zeggen. Ja. En dat al is het dan in 2040. En je moet wel zeggen trouwens, ze hebben natuurlijk net als China best wel progressie geboekt.
Zeker.
Dan is natuurlijk de vraag of ze de Artemis-akkoorden gaan tekenen.
Ja.
Ik moest even zoeken naar de
bruggetje. Ja, maar we hebben hem.
Ja, we hebben hem. Want dat heeft Nederland namelijk wel gedaan als 31ste land, geloof ik. We waren direct naar IJsland aan de beurt. Dat is 31ste land. Hebben wij de Artemis-akkoorden getekend? Nou, dat is natuurlijk aan één kant mooi. Ik zag wel een beetje dat de framing daarvan een klein beetje uit de hand liep. Want dat toch ook wel geïnterpreteerd was. Oh, maar dan gaan we nu ook allemaal dingen doen. En geld er in maanprogramma's stoppen. Nou, we hadden het er net ook al even over. Ja, dat is natuurlijk niet zo. Ja, dat is een beetje jammer. Die Artemis-akkoorden. Ja, ik zit er eigenlijk dubbel in. Weet je, het is aan één kant. Ja, het is eigenlijk een set samenwerkingsafspraken, weet je. Als je iets gaat doen of onderdeel wordt van de missie naar de maan, dan moet je je houden aan bepaalde standaarden. Wat op zich wel slim is, weet je. Als je dan toch op de maan bent en je zet daar iets neer, zorg dan even dat het op dezelfde frequenties communiceert. Zodat als jouw astronaut een probleem heeft, dat hij even help kan roepen tegen de rest. Weet je, heel plat. Maar ook, weet je, de open data. Weet je, dus als je data hebt, dan deel je dat met de rest van de wereld. Weet je, en je gebruikt het alleen voor civiele doeleinden. Heb ik daar met de Amerikanen wel een beetje twijfels van of ze zich daar zelf ook dan aan gaan houden. Maar goed, dat is even deel 2. Maar dat is op zich wel logisch. Maar de percept dat we daar getekend hebben is wel mooi, maar is ook wel leeg. Weet je, dus helaas zeg maar nog geen, niet iets achter van, nou ja, we gaan ook daadwerkelijk als Nederland dan, we besteden wel 22 miljoen extra aan ruimtevaart. Maar dat gaat dus in de renovatie van het gebouw van ESTEC zitten. Hè. Dat is toch altijd een beetje jammer. Weet je?
Ja. Nou goed, het is die Artemis akkoord. Het zijn natuurlijk wel nuttig. En misschien gaat het niet eens zozeer over de individuele ondertekenaars. Maar wel dat je straks een flinke groep mensen hebt die zich hetzelfde gaan gedragen. En ja. Kijk, zo standaardisatie van frequenties is een hele logische. Ik ben heel erg benieuwd wat het straks gaat betekenen voor het winnen van delfstoffen.
Ja.
Kijk, ik denk dat de volgende mensen op de maan van een Chinees paspoort hebben.
Ja.
China gaat die Artemis-akkoord niet ondertekenen. En wat gaat er dan gebeuren? Het beeld wat ik op het ogenblik heb is dat er is gezegd van de maan is van iedereen. Dat kan je niet claimen. Maar datgene wat je van de maan wegneemt, dat mag je wel als jouw eigendom betitelen. Dus als je inderdaad interessante spulletjes gaat opgraven, dan zijn die van jou.
Het staat er inderdaad in, hè? Ik kan het even voorlezen.
Okay.
Artemis Accord. Extracting and utilizing space resources is key to safe and sustainable exploration. And the Artemis Accord signatories affirm that such activities should be conducted in compliance with the Outer Space Treaty. Excuse voor mijn Engels. Maar dan eigenlijk zeggen ze, je moet je aan een ander, een veel ouder contract,
akkoord houden. Ja, precies. Ja. Maar ja, kijk, waar we straks op uitkomen is toch potentieel dat de Chinezen ergens een hekje neerzetten en zeggen, hier mag jij niet overheen komen.
Dat is mijn stukje, maar laten we niet meteen de vinger wijzen, maar dat er een partij is die dat zou kunnen.
Precies. En alle ogen zijn toch gericht op de Zuidpool. Dus
Ja, als model. Ja.
Iedereen wil op datzelfde stukje gaan landen en basis bouwen. Dus ik hoop dat daar nog eens een keertje diep over wordt nagedacht en flink over wordt gesproken. Om straks ellende op ons mandje te gaan voorkomen.
Nou ja, wat ik dus ook een beetje hoop, een beetje flauw, maar put your money where your mouth is. Weet je, op het moment dat je zegt van we tekenen dit, weet je, betekent dat dan ook dat we er ook als Nederland actiever in willen worden? Weet je, dat zou, die ambitie heb ik helaas nog niet hardop gehoord. Misschien is het wel zo hoor, maar dan zou ik graag hebben dat er wat harder geroepen werd en dat het concreet gemaakt werd. Want ja, dit is natuurlijk wel. Op dit moment weinig betekenis heeft op dit moment natuurlijk weinig betekenis. Ja, helaas, zeg ik. Ja. Dus, volgende. Wie heeft er een ander onderwerp?
Nou, ik heb nog een sterrenkunde nieuwtje.
Daar hebben we je voor.
Web.
Nee, web.
Weer web. Tussen wal en schip geraakt. Stond gisteren in Nature. Maar er is niet eens een persbericht over verstuurd.
Ja.
Er staat wel een goed verhaal op de website van Ezron. Link in de show notes. Dan kun je het helemaal nalezen. En dat gaat over een bruine dwerg waar ammoniak is gevonden. Dat wil zeggen ammoniak isotopologen. En nu wordt het veel te ingewikkeld. Het gaat over koolstofisotopen en dat soort dingen. En die verhoudingen die je kunt gebruiken om te kijken hoe oud iets is of wat dan ook. En wat afstand van een planeet tot zijn ster is. Maar dit is nog nooit eerder gevonden.
En hij heeft het over gas in de atmosfeer, neem ik aan.
In de atmosfeer, ja.
Ja.
En het interessante hieraan is dat iets zegt, waarschijnlijk, over de vorming van gasplaneten.
Okay.
Want van aardse planeten is wel duidelijk dat die door kometen worden aardachtige planeten, moet ik zeggen, dat die door kometen worden bestookt en zo opbouwen. Maar van die gasreuzen is dat eigenlijk niet helemaal bekend. Er werd eerst wel gedacht dat ze door een of andere ineenstorting in een schijf rond een babyster, dat het begin was van een gasreus. En er zijn ook andere theorieën die denken dat het als een soort sneeuwbal ontstaat en dan steeds groter wordt en steeds meer materiaal aantrekt. Maar nu door die ontdekking bij deze bruine dwerg, straks iets meer nog daarover, dat daar die ammoniak signalen gevonden zijn, dat zou kunnen leiden naar meer kennis over hoe die gasreuzen ontstaan. Omdat die verhouding echt heel anders is dan bij aardse planeten waar een andere verhouding is vanwege die kometen. En de grap is dat bruine dwergen worden ook wel mislukte sterren genoemd.
Ja, ik wou zeggen, even, wat was een bruine dwerg ook weer? Ja,
dus dat zit net niet groot genoeg. Maar heel cool, maar ook niet echt de planeet, maar ook niet echt de sterren. Hangt er een beetje tussenin.
Ja.
Dus dat kan Web ook al. Hè? Ja, dat soort dingen gaan
het is
dit zijn allemaal babystapjes en er komt vast nog meer nieuws over.
Het is eigenlijk een ster die niet zwaar genoeg is om te ontbranden, om de fusieproces op gang te krijgen, toch? Dus die eigenlijk gewoon instort en dan wel warmte uitstraalt en daardoor vindbaar is. Maar verder is het een beetje.
En een ander team, ook weer met iemand van Ezron als eerste auteur. En mensen uit Leuven, geloof ik. En ook de Sterrenkundeinstituten van de universiteiten. Dus ook weer zo'n MIRI-team die eerste onderzoeken doet met Web. Die komen volgende week met echt iets best wel spectaculairs. Ik kan er niet veel over zeggen, want het is allemaal nog onder Nature Embargo. Maar eigenlijk hebben ze weer gevonden op een exoplaneet. Verder zeggen we er nog helemaal niks over.
Dus
volgende week woensdagavond om 8:00.
Gaan we daar en dan gaan
nee,
we daar.
Nee, 5:00. Volgende week woensdagmiddag om 5:00.
Gaan we daar over in de volgende. Komen we daar in de volgende Space Cowboys voor u op terug. Was het ook niet zo trouwens met die bruine dwergen dat een van de inzichten recent was dat er veel meer van die dingen waren dan we dachten? Dat ze die echt heel talrijk waren? Of was dat niet bruine dwergen?
Dat heb ik niet helemaal scherp op mijn netvlies staan. Okay. Maar dat zou zomaar kunnen, hoor. Ja.
Ik meen ook zoiets over rogue planets en zo. Dus planeten zonder sterren, die ook veel talrijker zouden zijn. Wij vroeger volgens mij altijd een beetje deed dat zo'n zonnestelsel zoals ons, dat van ons vrij statisch is. Van ons staan planeten en die draaien een rondje. En dat blijkt helemaal niet te kloppen.
En dat van ons, dat het een soort model planetenstelsel is. En dat klopt ook wel helemaal
niet. Nee, dat weet Winters ook.
Qua manen en dingen en gekke.
We deze nog niet terug.
Dubbel. Wat we dubbel klontjes, ja. Waarmee we het bruggetje volgens mij naar het volgende onderwerp hebben gemaakt.
Wel, ik dacht al, ben jij nou het bruggetje aan het maken? Dat doe je inderdaad. Nee, het bruggetje gaat naar Dinky Nash. Ik moest dit even...
Dat klinkt als een stripfiguur, werkelijk.
Ja, nou, dat is het, grappig genoeg. Er zit een toevalligheidje in. De Dinky Nash is een lokaal Afrikaanse woord voor de fossielen die gevonden zijn met het Lucy-fossiel, zeg maar. Ergens in die schakels van het ontstaan van de mensheid, belangrijk fossiel, vraag me niet veel over. Ja. Toeval wil dat die Dinky Nash, de foto's waar we het nu... Het is een naam van een asteroïde, maar de foto's waar we het nu over gaan
hebben... Planetoïde,
dankjewel. Dat die gemaakt zijn door de Lucy Spacecraft. Geen enkel verband tussen me, stom toeval, denk ik. En die Lucy Spacecraft is op weg naar de Trojanen van Jupiter. Dat is een vrij lange reis. Hij is volgens mij 2 jaar onderweg intussen. En ze kwamen er relatief, volgens mij vorig jaar pas achter van... Hey, we kunnen een flyby maken van 2830 Dinky Nash. Een vrij kleine planetoïde. Volgens mij is het ding iets van, 700 meter groot. Dus niet zo heel groot. Daar hebben ze foto's van gemaakt. Ook om de camera's te testen. Kijken of alles doet. Op 2 verschillende plekken foto's van gemaakt. En bleek inderdaad dat niet alleen die Dinky Nash een maantje heeft. Dus die heeft nog een... maar dat is ook nog een dubbel maantje. Dus dat zijn eigenlijk 2 redelijk even grote klonten, zeg maar. Die
wel tegen elkaar aan zitten.
Ja, tegen elkaar geplakt zitten. Ja. Wat best opmerkelijk is. En nou ja, dat ze kwamen erachter dat er op 2 punten foto's waren. Op de eerste foto zie je niet zo goed, want dan zitten ze achter elkaar. Maar op de tweede zie je heel duidelijk, hey, dat zijn er 2. Dat, en ik las ook de theorie over hoe die maantjes nou ontstaan zijn. Of althans, wat de theorie is, hoe die dingen dan zijn ontstaan. En dat heeft te maken met, het is met wat heet, en dan hou je even vast. Ik zal het niet al te ingewikkeld maken, want zo snap ik er ook niet van. Maar het Yarkovsky-Okiel-Radziwiłłowski-Paddock effect. Ooit van gehoord?
Nooit.
Ik heb het de afgelopen weken niet langs zijn genomen. Nee.
Oftewel, JORP. En JORP, wat JORP dus doet, met name bij asteroïden, omdat die onregelmatig zijn. En ook soms onregelmatig van zeg maar kleur, om het zo maar even te zeggen. Als de zon daarop straalt, dan is die instraling van die zonnekracht, zeg maar, licht heeft ook een zekere druk, om het zo maar even te zeggen, heel klein. Ja. Maar goed, als het maar lang genoeg duurt, dan heeft het effect. En dat betekent dat door die lichtinstraling, als dat onregelmatig is, dan krijg je een draaieffect in die planetoïde. Dus het licht van de zon kan die planetoïde opspinnen tot een bepaalde snelheid. En op het moment dat die een hoge snelheid bereikt, dan kan het zijn dat de centrifugaalkracht ervoor gaat zorgen dat het materiaal van die planetoïde afkomt, om het zo maar even te zeggen. En dat deze heeft sporen dat inderdaad is gebeurd. En dan krijg je een stofring als het ware. En de verwachting is dat die maantjes eigenlijk weer de samenklontering zijn.
Omdat het materiaal wat eraf gekomen
is. En ik had daar nog nooit van gehoord. Maar blijkbaar is dit hier het schijnt veel voorkomend te zijn. Maar dit een voorbeeld van hoe dat dan ontstaat. Dus dat ze dat ook meteen kunnen uitleggen. Dat vond ik toch wel weer interessant. Het is natuurlijk Lucy niet zo heel boeiend. Het is ook, ze wisten niet eens dat ze langskwamen. Daar kwamen ze vorig jaar achter van, hey, we kunnen langs. Ja. En toen hebben ze dit ingescheduled. Ik vind het toch altijd leuk.
Precies.
Blijft fascinerend, alles wat in ons eigen zonnestelsel gebeurt, toch?
Een suggestie voor die 2 kleine maantjes dan Rinky en Dinky. Het klinkt in ieder geval heel vrolijk.
Precies. Nou, dat. Hebben wij Dinky, dat was Dinky Nash. Hebben wij nog meer?
Ik heb nog 1 dingetje. Varda Space. Volgens mij hebben we hem 1 keer eerder besproken. Amerikaanse commercieel bedrijf. Wat een klein ruimtefabriekje is gestart. En dan vooral op het gebied van een beetje medische achtergrond. Kijken, kristallen ontwikkeling. Kunnen we dat voor medicijnen gaan gebruiken?
Daar hadden we toch in de jaren 80 al van.
Nu al wordt het geprobeerd.
Toen ook wel, in de Space Shuttle werd het ook gedaan.
Maar, ja, zeker, ja. Inderdaad. Nou ja, goed. Het concept wat ze nu hebben is van stuur een fabriekje omhoog. Er zit een kleine terugkeercapsule aan vast. Laten de boel lekker zijn werk doen. En stuur het naar huis. En vervolgens hebben we onze productie in handen. Nou, het eerste deel is allemaal goed geslaagd.
Ze hebben dit ook al gedaan.
Ja.
Okay.
Het probleempje zit nu alleen in het laatste traject. De FAA, wie kent ze niet,
ja,
geeft geen toestemming voor de landing van de capsule in Amerika. Nou, dat is jammer, want er is kennelijk een succesvolle productie van rotonavir-kristallen geweest. En dat is een medicijn wat HIV bestrijdt. Dat schijnt al sinds juni klaar te zitten in die capsule om naar aarde terug te komen. Maar ze mogen niet landen.
Okay.
En nu had ze het kennelijk al wel voorzien. Alleen veel later in de bedrijfsvoering. De ontsnappingsroute is nu via Australië. Er is daar een contract gesloten met een range die zegt van nee, hier kunnen we het wel proberen. En ja, je zou zeggen van mijn hemel, het is een capsule van 100 kilo, meter doorsnede. Hoeveel kwaad kan dat nou precies? Ja, ik weet niet. Je kan natuurlijk ook zeggen van jongens, hadden jullie dit niet gewoon voor de lancering eventjes kunnen ja. doen? Dus ja, er zijn wat problemen. Het grappige is alleen wel, volgens mij is dit echt voor het eerst dat inderdaad zo'n idee wat al in de jaren 70 werd geopperd. Onder andere zelfs vanuit Europa. Frankrijk wilde ook zoiets doen. En dat heeft toen uiteindelijk tot Manten en Free Flyer en Hermes en zo geleid. Maar volgens mij is het nu echt voor het eerst dat er een fabriekje in de ruimte is die die productie commercieel beschikbaar kan maken. Moet je het alleen nog wel eventjes weer thuis krijgen.
Ja, maar even voor mijn goeie, is dat die fabriekje is ook in de ruimte nu? Of moet
ja,
dat,
het is inderdaad gewoon satelliet, klein laboratoriumpje. Aan de zijkant zit die terugkeercapsule.
Dat is zo'n de shared launch.
Ja, precies. Die is inderdaad met een shared missie op een SpaceX Falcon 9 de ruimte gegaan. Maar,
heb je enig idee waarom? Want het is een militaire basis waar ze dan niet mogen landen. Dat kan allerlei redenen hebben. Waarom?
Inderdaad, gevaar, impact on nature en zo. Nou ja, goed, eigenlijk een beetje hetzelfde neuzel wat we rond Starship hebben. Er wordt enorm zorgvuldig naar alles gekeken tegenwoordig.
Ja, ik vind ook wel, weet je, wat van troep ben je terug? Ik kan me best wel voorstellen dat je daar, wat ben jij allemaal aan het binnenhalen op mijn terrein? Weet je, dat je daar natuurlijk ook als, even nog los van het feit dat je, nou ja, je hebt ook toegang nodig tot die, tot dat terrein, militaire terrein, is natuurlijk wel ingewikkeld.
Ja.
Ik las trouwens wel dat je kan dan Australië uitwerken, maar dat gaat je ook niet helemaal helpen, want je moet nog steeds aan de FAA-regels voldoen.
En daar snap ik dus helemaal geen hout van hoe dat precies werkt. Omdat het in Amerika gelanceerd is, wordt er ook ineens een autoriteit over de hele wereld dus uitgerold. Die snap ik niet.
Ja, maar dat geldt voor wel meer dingen. Op het moment dat jij een stuk space debris op je auto krijgt, weet je, dan is het land waar het gelanceerd heeft, is volgens mij aansprakelijk. Weet je, dus er is wel ervaring, zeg maar, met van ja, als jij het lanceert, dan ben je ook voor de whole shebang ben je verantwoordelijk om dat te reguleren. Want anders wordt het natuurlijk ook redelijk ondoenlijk. Dus er is dat voor te zeggen om het zo te doen.
Maar goed, als je op het moment dat jij dan dus zelf regelt van nou, ik ga het ergens gecontroleerd laten crashen, maar niet in Amerika.
Ja.
Is er nog steeds de FAA die daar een ja of nee op kan zeggen?
Sterker nog, het is volgens mij zo dat als jij een Amerikaans geregistreerd bedrijf bent en je lanceert vanuit, zoals wat is het, Rocket Lab geloof ik, en je lanceert vanuit Nieuw-Zeeland, dan val je ook onder de FAA-regels.
Okay.
Dus dat gaat best wel ver. Dus,
als jij... Letterlijk en figuurlijk, ja.
Ja, en die, ik vind er ook wel wat voor te zeggen. Want op die manier is het vrij lastig om aan dit soort toch niet zo heel nutteloos toezicht te weten. Waarvan nog een vrij recente poging tot een SpaceX-lancering.
Oh.
Dus je kunt daar niet zo makkelijk aan ontsnappen.
Nee, precies.
En dat is, ik persoonlijk vind ik dat eerlijk gezegd maar beter ook.
Ik zal er nog een keertje in duiken om de ins en outs daarvan op te zoeken. Ja.
Ja, nou goed, we zijn heel, heel benieuwd. En ik moest even aan Lodewijk van den Bergen denken. Vorig jaar de overleden een astronaut van Nederlandse origine. Wiens vak dit was, hè? Die als kristalwetenschapper opgeleid werd. Omdat ze ontdekte dat een astronaut kristalwetenschappen leren niet zo geen haalbaar plan was. Dus hij beter maar een kristalwetenschapper astronaut maken.
Dat leek toch eenvoudiger.
Ja, de mooie man was het, helaas. Was hem dat? Want dan denk ik dat het goed is om even stil te staan bij SpaceX. Ik weet niet of iemand ernaar gekeken heeft. Maar volgens mij zijn we daar ook bijna bij een lancering.
Het lijkt er wel op. Ze hebben de afgelopen weken als een gek. Ja, ik denk gewoon geoefend met het ophijsen van Starship op de booster. Okay. En nou, er zijn een paar mensen die dat. Nou, er zijn heel veel mensen die dat natuurlijk op de voet volgen en al die filmpjes precies naast elkaar plakken. En je ziet inderdaad dat de laatste keer veel soepeler en vooral veel sneller ging dan de eerste keren. Op dit ogenblik staat inderdaad Starship nog steeds naast de booster.
Okay.
En misschien wachten ze met het alweer bovenop hijsen tot de toestemming voor lanceren er is. Want, en dat vind ik een ontzettend kneuterige gedoe, ze kunnen het Flight Termination System van Starship alleen maar activeren als dat toestel nog op de grond staat, niet bovenop de raket. Nou, dat vind ik echt een beetje een middeleeuwse gedoe. Maar oké, er zal wel een reden voor zijn.
Dat, ik denk regulering. Namelijk dat de regels gewoon zeggen dat je dat fysiek moet doen. Dat je dat niet via een...
Dat snap ik. Maar je hebt toch een hele lange toren naast staan. Dan kan je daar toch ook een paddeltje uitschuiven en een mannetje...
Je moet wel bij dat rode lintje tussen de batterijen kunnen. Ja, wat precies, je weg moet trekken, want dan is dat het even.
Ja, inderdaad.
Dus, je moet die batterij activeren.
Ook, nou ja, daar komen we misschien op een dag wel achter. In ieder geval zijn er allerlei NOTAMs uitgegeven. Dat zijn berichten die in principe vanuit de scheepvaartmanagement worden uitgegeven.
Ja, luchtvaart ook, dacht ik.
Ja, inderdaad. Combinatie daarvan. En daar zijn nu inderdaad berichten van rond Texas en de Golf van Mexico. Maar ook in de buurt van Hawaii zijn nu die berichten van in dit stukje zee moet je op dat moment maar even niet zijn, want dan kan van alles spannend gaan gebeuren. En die periode duurt een paar dagen en dat start op 13 november.
Ja,
dus
dat las ik ook. 13 november de eerste, de window dan.
Ja, precies.
Dat is over een dag 5, vind ik. Ja, het is 8 november.
Het is, ik denk dat de kans er best is dat we in de volgende Space Cowboys de tweede vlucht kunnen bespreken. En
kijken of er dan nog wel een lanceerplatform is achtergebleven.
Ja, de voortekenen zijn heel gunstig. Want dat de deluge system is goed getest. Ja. Ik denk dat ook veel fotografen er blij mee zijn. Want dat betekent dat de wolk veel kleiner zal zijn.
Je hebt een bak stoom voor terug. Maar
precies. Ja, maar het lijkt toch dat wat platter blijft. En we zullen zien. Het wordt een spannend spektakel. Daar kunnen we sowieso van uitgaan.
Nou, dat is spektakel is gegarandeerd.
Ja, zo zegt Musk dat inderdaad ook.
Ja, dat
in
is
zijn, in zijn publicatie.
Als het goed gaat, is het spectaculair. En als het misgaat, is het nog spectaculair.
Ja, inderdaad.
Nou, we gaan dat goed in de gaten houden vanaf 13 november inderdaad. En het zal ongetwijfeld all over the place gaan.
Ja, precies. Nou ja, goed en slecht nieuws voor degenen die dat online willen volgen. Aangezien meneer Musk tegenwoordig de baas is van X.
Oh ja.
Heeft hij gezegd van wij trekken ons dus terug uit allerlei andere platforms, social media platforms. Dus de mooie HD videoverslagen van lanceringen komen niet meer op YouTube. We zien het in wat slechtere kwaliteit. Wat wel gunstig is, is dat ze zo rond 1 uur 's middags Nederlandse tijd willen lanceren. Nou, dan kunnen we dat allemaal makkelijk live meemaken. Het is daar dan in de ochtend. Dus in ieder geval licht kunnen we het allemaal goed zien.
Goed zien. Nou ja. Ja, dat is bij ontploffingen nooit zo'n probleem. Nou, we gaan het in de gaten houden.
Optimistisch afsluiten.
Ja, precies. Ja, hoe dan ook goed nieuws. Nee. Je leert er altijd wat van, zoals Elon Musk dan zegt. Dan denk ik dat wij doorheen zijn. Hè? Dan dank ik Luc.
Jo.
Ik dank Marieke.
Welkom.
En ik dank alle luisteraars. En tot de volgende keer.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.